Amen, dankjewel. Ben ik een beetje te verstaan? Ja, fantastisch. Goed om hier weer te zijn. Goed om te zingen over onze Verlosser, over Jezus. Goed om weer te beseffen, opnieuw te beseffen dat we gered zijn. Dat we zijn kinderen mogen zijn. Dat God ons zijn kinderen noemt. En dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Dat dat volledig vanuit Hem kwam. En dat went nooit. Er werd gebeden dat God de voorbereiding kent. Dat klopt. En die ging niet vanzelf. Ik wil daar kort iets over delen. Ik heb hier een jaartje geleden, denk ik, een keertje gesproken over de groeifases die we meemaken als kind. En vorige keer heb ik iets gedeeld over vergeving, meen ik. En tijdens die twee preken heb ik ook gedachten gedeeld waarvan ik de indruk had dat ik die mocht delen. En ik wil het niet heel hoogdravend profetie noemen of zo, maar gewoon gedachten waarvan ik dacht, die mag ik delen met de gemeente hier in Gorinchem. En vorige keer kwam Adelaine naar de dienst naar mij toe en hij zegt, kun jij ons eens helpen om die woorden te duiden? En dat is een vraag die ik niet zo vaak terugkrijg. En die vond ik heel interessant. Ik heb er echt heel veel over nagedacht. Help ons eens die woorden te duiden. Want je kan wel iets uitspreken. Zo zei Adelaide het niet hoor. Hij zei het heel liefdevol en vredig. Maar je kan wel iets spreken. Maar hoe moeten we dat zien? Want is een gedachte van God. Is het een vaststaand feit van God? Dit ga ik doen, punt. Of is het een profetie met bepaalde voorwaarden? Moeten wij iets doen en dan gaat God dit of dat? Of is het misschien wel... De wens is de vader van de gedachte, kan ook. Ik ben een mens. Toen heb ik veel over nagedacht. Ook in mijn vakantie, dan ging ik lekker wandelen. En elke keer als ik over deze zondag nadacht. Kijk, ik spreek niet zoveel meer buiten mijn eigen gemeente. En dan heb je heel veel tijd om over deze samenkomsten na te denken. En elke keer kwam ik weer bij die vraag, van, hoe zit dat dan? Hoe moeten we dit duiden? God, wat wilt u zeggen tegen de gemeente in Gorinchem? Ik vond het een hele interessante vraag. Maar niet alleen voor deze gemeente, maar ook voor mijn eigen leven. En over uw leven. Want u zit hier. En de meeste van jullie gaan al heel lang met God op pad. En over uw leven zijn allerlei dingen uitgesproken. Misschien heeft u wel specifieke beloftes gekregen vanuit God voor uw leven. Of voor uw gezin. Voor uw kinderen, voor uw werk. En voor u als gemeente. En hoe moeten wij die woorden duiden? Hoe gaan we daarmee om? Wat doen wij met een belofte van God? Enerzijds kan je zeggen, soms weet je, ik ga achterover zetten. God heeft gesproken. Ik zet mijn geloof erop en God gaat het doen. En anderzijds zullen we zien, moeten we soms ermee aan de gang. Het allereerste wat ik aan moest denken toen ik nadacht over dit vraagstuk... Wat ik aan moest denken is dat het enorm bemoedigend is als God spreekt. Namelijk, dat betekent dat God persoonlijk betrokken is bij uw leven. Als God de moeite neemt om door uw medebroeders en zusters iets tegen u te zeggen. Als God de moeite neemt om een lied op uw hart te leggen. Dat betekent dat God met uw leven persoonlijk betrokken is. En dat is genade, dat is liefde. Dat is het eerste wat ik tegen u wil zeggen deze morgen. God houdt van u. God heeft een plan met uw leven. Maar stel je dan voor dat God iets spreekt. Dan kunnen er eigenlijk drie dingen gebeuren. Zetten ze net al op een rijtje. Een vaststaand feit kan hij tegen u zeggen. Hij kan zeggen, morgenochtend om 8 uur ligt er 1 miljoen euro op jouw stoep. Dan hoef je niks meer te doen. Ja, om 8 uur even gaan kijken. Zou ik doen en niet om 8:05. Kan het weg zijn. Dat is een reactie op een vaststaand feit. God spreekt, ik ga het doen en dan is dat het. Tegelijkertijd kan God soms ook dingen spreken in ons leven met een voorwaarde. Dat zien we heel veel in de Bijbel. Als God tegen het volk spreekt, dat hij zegt, als jullie dit doen, dan ga ik dat. Als jullie het bekeren, dan zal ik het land herstellen. Als jullie gaan omzien naar de weduwe en wezen, dan zal ik het land genezen. Een van de mooiste beloftes die God in mijn leven sprak, toen ik tot geloof kwam, toen worstelde ik met allerlei gedachten, met allerlei patronen die ik ontwikkeld had in mijn leven. En Hosea 12 zegt, als jij je bekeert, ga ik jou genezen van je ontrouw. Dat vond ik zo ongelooflijk een liefdevolle tekst. God zegt niet alleen ik vergeef je. God zegt niet alleen ik neem je zonde weg. God zei tegen Reinier van Erk, Reinier, ik weet dat jij moeite hebt met trouw zijn. Ik ga jou genezen van je ontrouw als jij je zo keer op keer tot mij richt. Dat is zo lief, zo mooi. Maar de voorwaarde was bekering. De voorwaarde was dat ik me elke keer weer naar God moest draaien. En zeggen van, God, wilt u mij helpen? En zei God, ja, ik ga jou genezen van je ontrouw, jongen. En God is trouw. Als God het zegt, dan doet hij het ook. En het derde is, de derde mogelijkheid is dat we iets spreken en dat het gewoon vanuit ons hart komt. Kijk, een heel gezond verlangen. Kijk, de vorige keer dat ik hier was, toen was hier ook een andere meneer. Die kwam hier volgens mij helemaal niet vandaan. Die begon ook allerlei woorden over de gemeente uit te spreken. Ik weet niet of dat jullie het nog weten. Hoe moeten we die dingen duiden? Het allereerste, het tweede eigenlijk wat ik daarover kan zeggen, is dat het getoetst moet worden. Heel volwassen in de gemeente is als er een woord uitgesproken wordt, dan kun je dat woord toetsen. Altijd moet het woord wat gesproken is, moet opbouwend zijn, vertroostend zijn, vermanend zijn. Altijd in liefde. Maar nooit met een kramp. 1 Korinthe 14 zegt het ook. Hè? Het woord die je spreekt als er geprofiteerd wordt of als er een woord van God gedeeld wordt, het moet opbouwend zijn. Maar onderzoeken is heel belangrijk. Namelijk, profetie is altijd onvolmaakt. Daarom heb ik liever dat God tegen u zelf spreekt. Want dan is het volmaakter als dat het door mijn mond heen komt of als het door uw mond heen komt. In 1 Korinthe 13 staat, wat wij spreken, profetie is gebrekkig. Wat wij namens God zeggen is gebrekkig. Het komt altijd eerst in mijn hoofd. Dan gaat mijn hoofd het vertalen naar mijn mond. En dan komt het pas naar buiten. Nou, ik sta vooraan, ik ben onvolmaakt. Alles wat ik zeg is onvolmaakt. Maar wat God tegen u persoonlijk zegt, is volmaakt. Dit woord is volmaakt. 100% waar. En daarom moeten we toetsen. Wij hebben vorig jaar in de gemeente, 2 jaar geleden, net voor corona, 3 jaar geleden alweer, gaat tijd hard, hebben wij een kring profetie gedaan in de gemeente en hebben we met elkaar afgesproken. Wij gaan toetsen in de gemeente. Dat is echt spannend. De Bijbel zegt, als er in de gemeente een woord gedeeld wordt, moet de rest het beproeven. Dus dat betekent, ik zeg hier nu iets namens God, en dan ga jij staan en dan zeg je, ja, klopt. Of jij gaat staan, liever niet, dat klopt niet. Dat is niet van God. Dat is eigenlijk volwassen profetie. En moet allemaal in liefde gebeuren en in orde gebeuren. Ik begrijp het allemaal. En het is ook heel spannend om tegen mensen te zeggen, ja, ik weet niet, wij hebben een appgroep. En als iemand iets deelt in de gemeente, dan gaan we naar de dienst gaan we kijken, van, joh, was het nou namens God, ja of nee? En dan moeten we gewoon volwassen in worden. Want weet je wat het is? Als ik, stel nou, ik ben een beetje jong gelovig en ik leer net Gods stem verstaan. En niemand corrigeert mij of niemand zegt tegen mij, ja hoor, dit was voor God of dit was niet voor God. Dan zit ik misschien al 5 jaar dingen te zeggen, terwijl iedereen denkt, denk het niet. Dus we moeten elkaar daarin helpen. We moeten daarin elkaar toetsen. Spannend, maar wel juist. Maar wat ik grappig vind, is de Bijbel, ze legt de verantwoordelijkheid voor het toetsen bij de ontvanger. Dus alleen om antwoord te geven op je vragen, ik doe niks, jullie zijn een ontvanger. Nee, dat is een grapje. Maar de verantwoordelijkheid van het toetsen van een woord van God, het toetsen van wat God ook gezegd heeft in je leven, ligt bij de ontvanger. U mag toetsen. En waarom is dat eigenlijk? Kijk, in het Oude Testament, als je iets namens God zei, en het klopte niet, wat gebeurde er dan? Ben je gestenigd? Was het einde verhaal. Waarom? In het Oude Testament had het volk niet de Heilige Geest. Het volk was afhankelijk van de sturing door God, door de profeten. En daarom zegt God, jullie verantwoordelijkheid is enorm groot. Want wat jullie zeggen namens mij, dat volk kan dat niet toetsen. Want zij hebben de Heilige Geest niet. Jullie hebben de Heilige Geest. En in het Nieuw Testament is dat totaal anders. Elk mens in deze zaal, als je Jezus kent, je hebt de Heilige Geest. En de Heilige Geest spreekt tot je. De Heilige Geest zal tot je spreken. Je hoeft nooit te varen op het woord van een ander. Want God kan zelf spreken tot jou. En ga God maar uitdagen. Dat geldt voor jullie als gemeente, maar dat geldt ook voor jou persoonlijk. Als je beloftes hebt van God en je twijfelt, of het zijn misschien hele grote stappen die je moet zetten, of God verlangt misschien een grote stap van je. God vraagt je nooit te koersen op een vraagteken. Ja, soms zou je in geloof erachteraan moeten gaan, maar God zal je eerst bevestigen in de stappen die je mag zetten. Ik moest denken aan Gideon. Gideon, nota bene, de engel van de Heer komt bij Gideon en hij geeft hem een opdracht. Nou, ik denk bij ieder van ons, als we misschien een beetje baldadig hoor, maar als de engel van de Heer naast me staat en hij zegt tegen mij, Rijn, jij gaat dat doen. Dan ga ik niet zeggen, nou, kunt u dat nog eens even herhalen of zo? Toch, dat is een bovennatuurlijke ervaring. Dan ga je. Gideon twijfelt. En Gideon zegt, nou, misschien kunt u nog even bevestigen. Ik heb hier een matje, die leg ik buiten en als die morgen droog is en de rest is nat, dan ga ik. En God die zegt, ja dag, ik heb tot ooit je gesproken. Ben je niet goed of zo? Nee, God zegt, oké, is goed. De volgende morgen, Gideon, die wrijft zijn ogen uit, het matje is droog en de grond is nat. Nou, denkt Gideon, zal het wel echt waar zijn? Ik weet niet hoor. En God, Gideon zegt, joh, weet je, dat matje laat ik gewoon lekker buiten liggen. Als die morgen nat is en de rest droog, dan zal ik gaan. En weer is God zo lief, dat hij zegt, oké, is goed. En dat geeft ontspanning aan elke belofte die God ons geeft. God is mans genoeg om tot u te spreken. God wil dolgraag tot u spreken. En God wil dolgraag de woorden die gesproken zijn bevestigen over uw leven. Daag God maar uit. Hij kent u toch? Hij woont in u, hij kan tot u spreken. Ik moest denken aan Henk Binnendijk, die kennen we wel hè. Henk Binnendijk was ook jong, jaar of 18, 19, en die worstelde met die vraag, wat is Gods plan met mijn leven? En worstelen en zoeken en krampachtig, wat moet ik doen, welke opleiding moet ik volgen? En hij sprak erover met zijn dominee. En die dominee zei tegen Henk, Henk luister, wat jij moet doen is met Jezus wandelen. Wat jij moet doen is gehoorzaam zijn aan het woord van God. God heeft er meer baat bij dat jij op je bestemming komt als jij. Dat was voor Henk een dat gaf hem ontspanning in elke keuze die hij maakte. God heeft er meer baat bij dat de beloftes van zijn, die beloftes die op jouw leven liggen uitkomen dan jijzelf. En als jij met Jezus wandelt, in gehoorzaamheid, in nederigheid, maar ook gewoon in vreugde, in blijdschap, dan ga jij op je bestemming komen. Spreuken zegt, het pad van een rechtvaardige is als die van de opgaande zon. Naarmate hij vordert, wordt het steeds beter verlicht. Moet je eens over nadenken. Dat gaat over uw pad, hè? Het pad van de rechtvaardige is als die van de opgaande zon. Naarmate hij vordert, wordt het steeds beter verlicht. Dat bracht mij bij het volgende. Kijk, alles heeft een doel in dit leven. Uw leven heeft een doel. Uw leven heeft een bestemming. Kijk, en soms kunnen er dingen in ons leven gebeuren waardoor we dat zicht kwijtraken. Dat we denken van, ja, ik hobbel maar mee in een grote groep, maar God en een plan met mijn leven, ik weet het niet. En ik ben het met u eens, misschien dat u dat denkt, vul ik maar in. Maar zo, we kunnen heel vaak ook in de evangelische kerk wat krampachtig daarin zijn. Wat is nou het plan van God met mijn leven? Wat moet ik gaan doen? Welke keuze moet ik maken? In welke straat moet ik wonen? Wat voor werk moet ik doen? Wat moeten we als gemeente? Maar is het Bijbels? God heeft een plan met ons leven. Een specifiek plan. Kijk, het algemene plan hoop ik dat jullie kennen. Dat is Efeze 1. God heeft ons naar zijn wil voorbestemd om in hem zijn kinderen te zijn. Dat is uw primaire plan. Uw primaire bestemming. Het belangrijkste van alles is, en alles wat ik ook ga spreken, gaat helemaal niet over identiteit. Het gaat over koninkrijk. Maar het primaire plan is identiteit. U en ik als zoon en dochters van de Allerhoogste. Door Jezus. Die de prijs volledig betaald heeft. Maar is het Bijbels dat er specifieke plannen zijn? Ik moet denken aan een van de bekendste teksten uit het Oude Testament. Jeremia 29 vers 11, wat staat daar? Even een quizje. ik kan het niet goed horen, maar ik gok dat je zei van, ik weet... Juist, exact. Plannen van hoop. Ik weet welke plannen ik over je heb, zegt God. Plannen van hoop en van een hoopvolle toekomst. Mijn plan met jullie staat vast, zegt een andere vertaling. Mijn plan met jullie staat vast. God had een specifiek plan voor het volk. Ja, oké, Rijn, dat is dan een volk. Maar hoe zit het dan met personen? Nou, ik moet denken aan Petrus. Dit is Petrus. Op hem zal ik mijn gemeente bouwen. God had een specifiek plan voor het leven van Petrus. Ik moet denken aan Timotheus. Paulus zegt, Timotheus, je bent geroepen. God heeft een plan voor je leven. En die heeft zich ontvouwd door de profetie die wij over jou uit hebben gesproken. Hou daaraan vast, Timotheus, zegt Paulus. Dus elk mens, geloof ik, heeft God een specifiek plan mee. En dan moeten we niet heel krampachtig gaan zoeken naar wat is dan een plan. We moeten met Jezus leven. Maar besef wel, God heeft een plan met je leven. En dan kunnen er allerlei dingen gebeuren. Efeze 2 zegt, Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, wij zijn gemaakt. Geschapen in Christus Jezus. Waarom? Om de goede werken te doen die God van tevoren bestemd heeft. Beseft u nog dat u hier bent? U leeft hier, uw leven hier op aarde. En God heeft over uw leven nagedacht. En God heeft voor uw leven goede werken voorbereid. En dan staat er achteraan, opdat wij daarin zouden wandelen. God heeft een pad voor uw leven gemaakt. Een bestemming, een plan. En hij heeft er alles op voorbereid, zodat wij daarin zouden wandelen. De vraag is dus, wandelt u nog op dat pad? Wandel ik nog op dat pad? En nogmaals, dit gaat niet over identiteit. Ik wil eens inzoomen op dat plan. Kijk, ik kan nog heel veel vertellen over het toetsen van woorden. Er zijn heel veel kaders, er zijn ongetwijfeld studies van over hoe toets ik nou een woord van God. Hoe weet ik nou of dat God gesproken heeft? Het belangrijkste is denk ik dat het in lijn is met Gods woord. God zal nooit zijn eigen woord tegenspreken. Ik was gehoord van vrouwen die zeiden, of van, dat was in dit geval vrouwen, die zeiden van ja, tegen de voorganger van, God heeft gesproken, ik moet met u trouwen. Ja, dag, die voorganger was getrouwd. Hij gaat niet tegen zijn eigen woord in. Maar zo kunnen er nog meer dingen gezegd worden. Is er gewoon schade in de kerk gekomen, doordat er dingen gezegd werden namens God, die tegen het woord van God ingingen. God gaat nooit tegen zijn eigen woord in. Nooit. En tegelijkertijd kan het ook gewoon kan je gewoon om bevestiging vragen. Het moet altijd in het lijn van de Bijbel zijn. Maar ik wil inzoomen op dat plan van God met uw leven. Het plan van God met ons als gemeente. Met u als gemeente. En met ons als gemeente in Grodammes. Is er een specifiek plan en heb ik ook invloed op het plan? Vind ik ook een hele interessante vraag. Heb ik invloed op het plan van God? Met andere woorden, zijn de beloftes van God over mijn leven, hebben die voorwaarden? En ik denk soms, ja, ik denk soms dat we vertragend kunnen reageren op de plannen van God. Ik ga het uitleggen. Ik wil lezen uit Genesis 12. En dat gaat over het verhaal van Abraham. Een verhaal wat mij tijdens... even kijken hoor, spreken. Deze voor mij. Een verhaal waar ik tijdens mijn vakantie best veel over nagedacht heb. Er zijn beloftes op mij, op mijn leven. En er zijn beloftes op, ik praat even namens ons als gemeente in Grodammes. God heeft gesproken in het verleden. En toch zien we sommige dingen nog niet komen. We zien sommige dingen die God gesproken heeft, misschien wel 5 jaar geleden, zien we nog niet gebeuren. En hoe kan dat nou? Daar kan ik echt mijn hoofd over breken. Vind ik echt een hele interessante vraag. Maar kunnen wij ervoor zorgen dat de plannen van God vertraagd worden? Of misschien wel helemaal nooit gaan uitkomen? Kijk, Abraham in Genesis 12 zegt de Heere tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En toen ging Abraham op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Wat een belofte. God spreekt tot Abraham. Abraham, ik wil dat je uit je land gaat. Ik wil dat je je familie verlaat. En ik wil dat je naar een land gaat wat ik je ga wijzen. En daar zul je tot grote zegen zijn. En ik wil het even projecteren op ons eigen leven. Een belofte gegeven door God op uw leven. En als u nog nooit een belofte van God voor uw leven gehad heeft, zoek het. God wil tot u spreken. God heeft specifieke beloftes voor uw leven. God wil u zegenen. Dat is sowieso een belofte van God op uw leven. Maar God spreekt tot Abraham en hij zegt, joh, ik wil jou zegenen. Ik heb een nieuw plan voor je leven. En wat doet Abraham? Dat is iets waar God mij deze vakantie mee aansprak. Abraham gaat op pad, hij laat zijn land achter en hij neemt zijn neef mee. God zegt, laat je familie achter, ik wilde je alles achterlaten en dan ga je naar het land en dan zal ik je zegenen. En hij neemt Lot mee. En wat zegt God? Abraham, kappen, bliksemschicht uit de hemel, Lot, wegwezen. Nee. Kijk, dat vind ik zo het lieve van God. Ook als wij soms net niet doen wat God gevraagd heeft, zal hij altijd betrokken zijn bij ons leven. Ik zie het een beetje als de TomTom, of als TomTom is niet meer helemaal 2022, hè? Wees, Google Maps. Als ik een bestemming invul, dan geeft hij mij de kortste weg naar die bestemming. En dat is het plan van God, zo zie ik het. Maar mits gaat ik een keertje rechtsaf, want ik wil even langs die snackbar, noem maar wat. Of ga ik een keertje linksaf, want ik wil even naar de bioscoop, of ik noem maar wat. Dan zal die TomTom elke keer weer terugwijzen naar die snelste route. En zo werkt God ook. En zo werkt God ook met Abraham. Oh, ja, we kunnen soms een afslagje missen. We kunnen soms een straatje verderop gaan rijden. En God zal je altijd weer wijzen naar dat pad. Naar dat pad waar hij je voor gemaakt heeft. Abraham neemt Lot mee. En wat betekent Lot? De naam Lot betekent sluier. Het pad van Abraham wordt besluierd door de aanwezigheid van Lot. Kan Lot er wat aan doen? Nou, nee, niet per se. Wat is het gevolg? Is dat Abraham in situaties komt waar God hem eigenlijk niet voor gemaakt heeft. Hij komt in een strijd terecht. We zien dat in hoofdstuk 13, 14, twee hoofdstukjes later, komt Abraham in een oorlog terecht. Omdat hij Lot moet redden. Hij komt in een situatie terecht waar God hem eigenlijk niet voor bedoeld had. Ja, God gaat hem helpen, zeker. De overwinning wordt hem geschonken. En dat is ook een bemoediging voor ons. Ja, we kunnen soms in een strijd komen of in een gevecht terechtkomen, geestelijk gezien, waar we eigenlijk helemaal niet voor gemaakt zijn. Wat niet in het plan van God was. Maar God zegt wel, ik ben erbij. God zegt wel, ik ga je helpen. God zegt wel, ik ga je redden. Abraham nam Lot mee. Lijkt een heel klein dingetje. Wat heeft u meegenomen? Wat heb ik meegenomen? Dat was de vraag die God aan mij stelde. Ik op vakantie deed ik nog wel eens. Het was natuurlijk fantastisch weer in Nederland. En dan ging ik zat in Zeeland op de camping. En dan ging ik naar de camping en dan nam ik een blikje bier mee. En een sigaartje. En dan ging ik op dat strand zitten. En dan, ach jongen, dan zat ik als een koning op dat strand. En dan ging het over die sluier. Het ging over Lot. En dat sigaartje was mijn lot. God zegt, wat doe je nou met dat sigaartje, man? Het is hartstikke slecht voor je. Kan het vertragend werken? Ja, als je er ziek van wordt, wel ja. En God zegt, joh, leg dat nou af, joh. En dat was voor mij, ja, ik vond het wel heel erg lekker om te missen, maar snap je? Soms gaat God, de kleine dingetjes, daar spreekt God je op aan. En God sprak mij daarop aan. Maar wat zegt God tegen u? Wat is uw sluier? Welk dingetje houdt u nog vast, waarvan je eigenlijk wel weet, ja, dat helpt niet mee om de plannen van God in mijn leven tot bloei te zien komen. Wat is uw lot? God is niet boos. Oh nee. Ik lees nergens dat God boos is op Abraham. Ik lees nergens dat God met zijn vuist op tafel slaat. God is liefdevol. Elke vorm van boosheid heeft Jezus gedragen. Elke vorm van boosheid. Misschien was je wel, misschien ben je wel 180 graden omgedraaid. In plaats van dat afslagje rechts en dan weer links, bent u omgedraaid. Bent u de andere kant op gaan rijden. Die TomTom doet nog steeds hetzelfde. Die stuurt je nog steeds richting dat eindpunt. God is niet boos op u. God is nooit boos op u. Alle boosheid lag op Jezus. Maar wat is uw kleine... Ik moest denken aan Hooglied 2. In een Hooglied, ik zal het even opzoeken. Een schitterende tekst. Als je het ooit twijfelt of dat God van je houdt, moet je gewoon Hooglied lezen. Dan moet je beseffen dat jij de bruid bent en hij de bruidegom. Hooglied 2 vers 14 en 15. Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand, laat me je gedaante zien, laat me je stem horen, want je stem is zoet en je gedaante is bekoorlijk. Dit zegt God over elk mens. Dus natuurlijk is het heel beeldend, heel poëtisch uitgesproken, maar de bruidegom zegt over elk mens, laat me je gezicht zien. Laat mij eens dichtbij komen. Wat ben je mooi, zeg. Oh ja, ik weet wel dat het misschien van alles misgegaan is, maar wat ben je mooi. En dan zegt hij, vang voor ons de vossen. Vang voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaard te gronden lichten en onze wijngaard bloeit. Specifiek zegt hij, er zijn kleine vossen in onze wijngaard, die vreten de bloei op. Dat zijn die kleine dingetjes waar ik het net over had, die lotjes. Die kleine dingetjes waarvan je eigenlijk wel weet van ja, het past niet helemaal in mijn leven, maar ze vreten wel de bloei op die God in je leven wil geven. Het verlangen van God is dat jouw tuin volledig tot bloei komt. En dat elke vorm van ongedierte eruit gaat. Niet omdat het moet, maar omdat het de bloei tegenhoudt. Vraag de Heilige Geest eens wat uw vosjes zijn. Wat mijn vosjes zijn. De vosjes misschien in uw familie. De vosjes in het gemeenteleven. Misschien wel de vosjes op het werk. De vosjes in de straat. Misschien wel de vosjes in relaties met andere mensen. Ze nemen de bloei van je leven weg. En God zegt, joh, zullen we ze vangen samen? Je hoeft het niet alleen te doen. Zullen we ze, daar staat, laten we de vosjes vangen. Vang de vosjes. Met andere woorden, voldoe aan de voorwaarden dat de beloftes van God tot bloei kunnen komen. Terug naar Abraham. Door Lot komt hij in de strijd, maar hij gaat het niet uit de weg. En God gaat hem zegenen. En Abraham gaat staan in de beloftes die God voor zijn leven heeft. Uiteindelijk zie je ook, vind ik ook frappant, dat God pas begint te spreken over een zoon. God begint te spreken over de grote beloftes. God begint ook invulling te geven aan de beloftes op het moment dat hij afscheid neemt van Lot. Mooi, hè? Het is op het moment dat hij voldoet aan de voorwaarden die God aan het begin had gesteld. Laat je land achter, je familie achter. En dan zal ik, begint God te spreken. Begint God door te breken met zijn plannen. Maar wij mogen onze autoriteit nemen over onze tuin. U bent de baas over uw tuin. En niemand anders. En u mag uw autoriteit laten gelden over uw tuin. En joh, wat is dat eigenlijk, autoriteit nemen? Ik heb hier wel eens het beeld gebruikt over dat mensen ten prooi kunnen vallen van de slang. Ik weet niet of dat, was dat hier? Ik weet het ook niet meer, maakt niet uit. Weet je, als God plannen heeft, moeten we beseffen dat er een andere partij ook plannen heeft. We zitten met z'n allen in een geestelijke oorlog. De vijand heeft ook plannen. Paulus zegt tegen de gemeente, luister, de plannen van de vijand zijn ons niet onbekend. En ik ga niemand bang maken, want het is allemaal goed nieuws dit. Maar de vijand heeft plannen over uw leven. De vijand heeft plannen over uw gezin. De vijand heeft plannen over de gemeente. De vijand heeft plannen over uw werk, over uw straat. Vul maar in. God heeft plannen, maar de vijand heeft ook plannen. En hij zal er alles aan doen om die plannen ten uitvoer te brengen. Wat houden die plannen in? Die plannen staan, dat staat in Johannes 10. Hij komt om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik heb goed nieuws voor je. Er is iemand die wil jou dood. Die wil alles wat je hebt, wil die afpakken. En hij wil je vernietigen. Dat is geen goed nieuws. Toch? Het loopt goed af hoor. Het wij zien Jezus. En Jezus heeft ons macht gegeven. En laat jij je autoriteit nog gelden in jouw leven. Laat ik mijn autoriteit nog gelden in mijn leven. Het is goed om te beseffen dat er meer plannen zijn. Maar de duivel heeft geen vrij spel. Absoluut niet. U bent geroepen om uw eigen tuin te bewaken. Ik als vader ben geroepen om de tuin van mijn gezin te bewaken. Geestelijk zou het zo moeten zijn. Dat als de duivel zijn pijlen richt op mijn vrouw of op mijn dochter. Dat ik daar sta en zeg, joh, maar als je erheen wil, moet je eerst langs mij. En als ik daar niet sta als vader, bewaak ik mijn tuin niet. En alleen geef ik mijn tuin te prooi aan de vijand. Die daar gewillig zijn macht zal laten gelden. U dient te waken. Kijk, de Bijbel zegt, Jezus zegt, de duivel is de heerser van de wereld. Dus wel degelijk heeft de duisternis invloed, wel degelijk heeft de duisternis macht over deze wereld. Er zijn wel eens ook wel eens christenen die zeggen, ja nee, de duivel is verslagen, nou kijk om je heen. Volgens mij is hij nog aardig bezig in deze wereld, toch? Maar wij dienen geestelijk te waken over wat ons gegeven is. Kijk, tot Jezus was er ook een groot probleem. Maar Colossenzen 2 zegt, ik zal het even opzoeken. Colossenzen 2 vers 10 zegt, u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Jezus is boven elke macht en elke overheid geplaatst. Zijn positie is, zeg maar, hier. Kijk, wij staan op de grond. De duivel is op deze hoogte. En Jezus is daar ver, ver, ver boven. En wij waren allemaal onder de macht van de vijand. Maar we hebben promotie gemaakt. Jezus, de Colossenzen zegt dat wij in Jezus zijn positie hebben gekregen. Dat betekent dat u promotie heeft gemaakt. Dat u gemaakt bent om uw autoriteit te laten gelden over elke vorm van duisternis. In je gezin, in je familie, in al die voorbeelden die ik genoemd heb. En de Bijbel zegt, Colossenzen 2 vers 15 zegt, Jezus heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dat is een militaire term. Dat ging vroeger zo. Als er oorlog was geweest, dan werd de generaal van de vijand, de grote baas, werd te grazen genomen en die werd dan door de straten heen gevoerd. En zijn pak met al zijn medailles, die werd uitgetrokken. En dan liep hij in zijn blote buik, liep hij door de straat heen. En zijn vingers werden afgehakt, zodat hij nooit meer een zwaard beet zou kunnen pakken. Misschien een beetje bloederig tafereel, maar zijn tenen gingen er ook vanaf. Zodat hij niet meer vrij kon bewegen in de strijd. Lieve mensen, dit is met de duivel gebeurd. Dit is met de duivel gebeurd. Hij is openlijk te schande gezegd, zegt de Bijbel. En daarom mogen we in alle ontspanning, maar ook in alle serieuze en in alle ernst, autoriteit nemen over onze eigen tuin. Ik heb wel eens, ik weet niet, dat voorbeeld van die slang, heb ik dat wel eens gebruikt hier? Nee? Ik zie dat voor me. Kijk, de Bijbel duidt de vijand als een slang. En ik zie dat voor me als zo'n anaconda, zo'n grote slang. En weet je, en die gaat op zoek naar een prooi. En het eerste wat hij doet bij een prooi is, hij spuit gif in de ogen van de prooi. Hij spuit de gif en dan wordt het slachtoffer wordt verblind. En daarna, terwijl het slachtoffer helemaal gedesoriënteerd is en eigenlijk niet meer in de gaten heeft wat er gebeurt, kronkelt hij zich om dat slachtoffer heen en pest hij dat het leven uit de slachtoffer. Hij breekt zijn botten. En dan zet hij zijn hoofd op de kop en dan verorbert hij hem levend. Dat is wat de vijand van plan is met u. Met uw kinderen. Misschien is hij daar wel mee bezig. Dan wil ik je bemoedigen deze morgen. Laat je autoriteit gelden. Wat gebeurt er als een slang bezig is met het verorberen van zijn slachtoffer? Ga het maar nakijken op Google, het staat recht. Als je een slachtoffer stoort, als je de slang stoort, dan geeft hij zijn prooi terug. Dan spuugt hij het weer uit. Als de slang niet de rust heeft om zijn slachtoffer te verorberen, als die gestoord wordt door een mens of door een ander dier, dan spuugt hij het weer uit. En dat is onze taak. Misschien is de slang wel bezig uw geliefde te verorberen. Ik zeg in de naam van Jezus, ga hem storen. Ga hem storen in het verorberen. Oh ja, het slachtoffer zal gebroken zijn. Maar er is herstel in de naam van Jezus. God kan herstellen. Stoort u de vijand toch wel eens? Of bent u uit het lood geslagen? Ik wil zo meteen bidden dat je in je autoriteit mag gaan staan. Opnieuw misschien wel. Autoriteit over je eigen leven. Dat je de naam van Jezus weer mag gaan gebruiken in je leven. Dat je de naam van Jezus weer mag gaan spreken. Misschien, ik heb het nummer. Het is zo'n schitterend nummer. Ik heb het niet meegenomen. Je moet het maar eens opzoeken op YouTube. I speak Jesus. Het is een schitterend nummer. Spreek jij nog Jezus? Jezus Christus over je kinderen. Jezus Christus over je straat. Jezus Christus over je familie. Jezus Christus over de gemeente. Laten we de vijand storen. Efeze 2 zegt, u bent geplaatst in Christus Jezus in hemelse gewesten. We worden in ons denken zo vaak klein gemaakt door de vijand, maar je moet eens beseffen welke positie u gekregen heeft in Jezus. En Jezus roept je vandaag op, ga weer staan in datgene wat ik voor je bereid heb. Ga weer staan in dat plan wat ik voor je leven heb. Ga weer staan in de autoriteit die ik gegeven heb voor jouw leven. Misschien zie je jezelf al in een zware strijd. Geloof in Jezus. Er is geen andere naam dan de naam van Jezus. Als Petrus zijn beloftes krijgt, als Jezus tegen Petrus zegt, dan zegt Jezus tegen Petrus, dit is Petrus, op hem zal ik mijn gemeente bouwen. Petra staat er eigenlijk. Zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Wat houdt dat in? De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. In de Bijbel, bij de poorten van de stad gebeurde alles. Bij de poorten van de stad werden plannen gemaakt. Bij de poorten van de stad werd recht gesproken. Bij de poorten van de stad zat wijsheid, zat de oudste van de stad. Bij de poorten van de stad, daar gebeurde het. En ook bij de poorten van de hel, daar gebeurt het. Bij de poorten van de hel worden plannen gemaakt voor uw leven. Bij de poorten van de hel worden plannen gemaakt om deze gemeente te gronden te richten. En de gemeente in Groot-Amers ook. En bij de poorten van de hel worden plannen gemaakt voor uw kinderen. En Jezus zegt, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Halleluja. De poorten van de hel zullen je niet overweldigen. Dat is de belofte van God voor je leven. De plannen van de vijand. We mogen in autoriteit elk plan van de vijand ontbinden. Jezus zegt het toch, wat je op aarde ontbindt zal ontbonden verklaard worden. En wat je bindt zal gebonden zijn. We mogen de plannen van de vijand ontbinden, we mogen ze ontmantelen, we mogen ze in het licht zetten. En we mogen de plannen van God over welke situatie dan ook uitspreken. De plannen dienen gebroken te worden, Gods plannen mogen vrijgezet worden. Misschien ben je daar wel mee gestopt. Ik moest denken aan Eleazar. Kennen jullie de een van de helden van David? En dat land werd elk jaar overspoeld door de Filistijnen. En daar kwamen ze weer. Daar kwam de vijand weer. Die kwam weer alle vrucht ophalen. Die kwam weer de oogst ophalen. En dan staat daar de helden van David. En Eleazar, die heeft zijn wijngaard, die heeft zijn akker. Hij zegt, dit is mijn tuin. En tegen een overmacht van de vijand komt de geest van God, wordt vaardig over Eleazar. En hij staat daar met zijn zwaard op zijn eigen tuin. En hij zegt, dit is mijn tuin, hier komt geen Filistijn langs. En ik wil je de moed van Eleazar toebidden zometeen. Dat je gaat staan op de tuin van jouw leven. In de tuin van je werk, de tuin van de gemeente, maakt niet uit. Maar dat je gaat staan, dat je de geest van Eleazar over je zal krijgen. Eleazar vecht 24 uur en er komt geen Filistijn langs. Die moed mogen we grijpen met z'n allen. Oh, misschien soms, Eleazar zou ook wel eens gedacht hebben, man, hoe komt het ooit goed hier? Maar door de geest van God kon Eleazar de overwinning halen. Als laatste voorbeeld wil ik gebruiken het verhaal van Harley Davidson. Heb ik het wel eens gedeeld hier? Ik heb slecht geheugen, jongens. Harley Davidson. Er was dus een man in Amerika, die was in een garage, daar was hij zijn auto aan het wegbrengen. En ja, hij komt in die garage en ziet daar in de hoek van die garage, ziet hij een Harley Davidson staan. Een hele oude, helemaal kapot. Trouwens, ik leg het niet helemaal goed uit. Ja, hij zag wel die Harley Davidson staan, maar het was eigenlijk, je zag eigenlijk bijna niet meer dat het een motor was. En die man zegt, joh, wat is dat voor een ding? Ja, dat is een motor, die heb ik ooit eens gekocht, maar ik heb echt geen tijd gehad om op te knappen. En ja, het is ook geen eer aan te behalen, denk ik. En ja, ik weet eigenlijk niet wat ik ermee moet. Nou, zegt die gozer, ik wil er wel $50 voor geven. Dan kan ik daar lekker mijn gemakje, ga ik hem lekker opknappen. Nou goed, zo gezegd, zo gedaan. Haal je die motor mee naar huis. En bij Harley Davidson schijnt het zo te zijn dat je bepaald serienummers hebt. En als je dat serienummer dan doorgeeft aan de fabriek, dan kan je op maat onderdelen bestellen. Dus hij belt naar die fabriek toe. Hij zegt, nou, ik ben een motor gekocht, ga ik opknappen. Dit is het nummer, heb je voor mij die en die onderdelen. Nou, is goed, zo gedaan. En een kwartier later wordt hij gebeld door die firma, die Harley Davidson firma. En hij zegt, joh meneer, misschien een rare vraag, maar kunt u eens onder het zadel kijken? Ja, best. Hij kijkt onder het zadel en daar stond met een in het leer gekerfd de King. Hij zegt, ja, daar staat de King onder. Toen zegt die mevrouw aan de telefoon, zegt mij, meneer, ik bied u nu $300.000 voor die motor. Hij zegt, nou, dat overvalt me nogal. Laat me er even over nadenken. Drie kwartier later wordt hij gebeld door de CEO van Harley Davidson. En die zegt, ik bied jou €1 miljoen voor die motor. Dat hoopje schroot was veranderd in een zeer waardevol hoopje schroot. Wat bleek? Die motor wat ooit toebehoort aan de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. En daardoor was die motor heel veel waard. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Kijk, dat zegt hij, ik zie mezelf als die oude motor. Soms kan ik denken, oh, wat is het toch een hoopje groot? Wat stelt dat nou toch allemaal voor? Maar door mijn eigenaar, doordat ik, Harley Davidson, David's zoon, hè, doordat ik eigendom ben van Jezus, heeft mijn leven enorm veel waarde. Maar dat niet alleen. Kijk, als Jezus naar mij kijkt, dan ziet hij niet dat hoopje groot. Hij ziet wat hij ervan maken gaat. En zo zie ik ons als gemeente ook. Hey, misschien ben jij wel het spatbord. En misschien ben jij wel het handvat. En misschien ben jij wel een van de spaken. En God wil ze allemaal vernieuwen, in ere herstellen. Maar mag hij sleutelen aan uw leven? Kijk, je kan zeggen, dag, ik ga in het hoekje zitten en ik blijf een waardevolle motor van €1 miljoen. Dat kan. En God wordt daar niet boos van. God zal u lief hebben, God zal u koesteren. Maar God zal u blijven uitdagen. Ik wil je mooier maken dan je nu bent. Ik wil je leven herstellen, ik wil je leven op orde brengen. Ik wil je leven mooier maken, ik wil je gebroken ziel wil ik herstellen. Maar dan moet je wel toestemming geven. En soms is dat niet makkelijk. Kijk, als ik me even voorstel dat die motor gevoel heeft, is het niet lekker als dat wiel eraf gehaald wordt. Toch? Dat doet zeer. En soms als God dat dingen spreekt over een sigaartje die we achter moeten laten, of misschien wel wat dieper, over, hey, maar ik wil er eigenlijk jou meenemen in dat proces van die anderen vergeven. Of misschien wel in het proces van verzoening. Ja, dan wordt het even wat pijnlijker verhaal. Mag God nog in uw leven? Die beloftes blijven staan, of van God? Het plan van God blijft staan. Ik heb een hoopvolle toekomst voor je. En misschien wel specifieke beloftes in uw leven. Die in het verleden al uitgesproken zijn. Misschien heb je die belofte 20 jaar geleden al aan de kant gelegd. Maar de beloftes blijven staan, hoor. Of dat je nu 8 of 80 bent. Gods plannen zijn niet veranderd. En ik wil je gewoon bemoedigen deze morgen en aanmoedigen. Wat heeft God gesproken en wat kan jij doen om daarin weer een slinger te geven? Abraham laat Lot achter en dan breekt God door. Welke stap mag u zetten? Welke vosjes lopen er nog een nieuw wijngaard rond? Niet met het vingertje, maar om je leven mooi te maken, om je leven tot bloei te brengen, om je tuin tot bloei te brengen. Dat is waardoor ik voor wil bidden. En weet je, soms kan het ook gewoon zo zijn in je leven, dat je denkt, laat maar met die belofte. Er is te veel gebeurd. moest denken aan het verhaal van Hagar en Ismaël. Ken je dat? Hagar wordt door Abraham ingezet om de belofte van God in zijn leven te krijgen. En dan wordt ze als oud vuil de woestijn ingegooid. Zo kan je je soms voelen, toch? Ik leer net een kwetsbaar verhaal over hoe je gekwetst kan worden door broeders en zusters. Soms voel je je gewoon als oud vuil aan de kant gezet. En wat ik met Hagar gevoeld heeft. Hey, God had beloofd, hè? Ik ga van Ismaël een groot volk maken. En daar zit ze in de woestijn. Het is dor, het is droog. Abraham heeft er met één waterzak de woestijn in gegooid. Zoek het uit, Hagar. Bedankt voor bewezen diensten. Groetjes. En ik lees nergens dat Abraham daar last van had. Heftig, hè? Maar zo kan je je soms voelen. Afgewezen. Als een roosje weggegooid. En God is niet klaar. God zegt, Hagar, mijn plannen met jou staan vast. En hij voorziet op een zeer wonderlijke manier in de woestijn. Terwijl dat baby, terwijl de belofte ligt te sterven onder een struik. En Hagar heel erg ver weg is gaan zitten om dat gehuil maar niet te horen. En misschien bent u ook al weggelopen van uw droom of van uw belofte of van de plannen van God met uw leven. Misschien ben je wel zo ver weggelopen dat je het niet eens meer ziet. Het was te pijnlijk om hem toch te zien. Wil ik je bemoedigen deze morgen, God is nooit uitgesproken. Dan wil ik bidden dat God je zal aanspreken door zijn eigen geest deze morgen. Ook zal voorzien, geestelijk, met water. Dat is wat in dit verhaal van Hagar gebeurt. In één keer een put. En er is weer nieuw leven. Laten we daarvoor bidden. Heere God, ik wil u bedanken. Ik wil u bedanken, Heere God, dat u een God van onwaarschijnlijke trouw bent. Ik wil u bedanken dat u elk mens in deze zaal, dat u mij door en door kent. Ik wil u bedanken, Heer, dat u betrokken bent bij ons leven. Ik wil bidden, Heer, voor elk leven wat hier misschien wel het gevoel heeft, Heer, van ja, maar ik heb dat helemaal niet. Ik heb helemaal niet het besef van een doel in mijn leven. Ik doe eigenlijk maar wat en ik wil bidden dat u met uw geest daar op dit moment zult spreken tot dat hart. Dat u ze kostbaar genoeg vindt om een specifiek plan mee te hebben, zonder dat we daarvan in de krap moeten schieten. Ik wil u bedanken bovenal, Heer, dat we als uw zonen en als uw dochters onszelf nooit veroordeeld hoeven te voelen. Maar Heer, ik wil ook bedanken, Heer, dat u al die woorden, al die beloftes, al die plannen die u in het verleden gesproken heeft, dat u die niet vergeten bent. Heer, u kent elke persoon in deze zaal en u kent ook het hart van elke persoon in deze zaal. U kent ook de zielen van de persoon. U kent ook, ja, hoe we soms gekwetst kunnen zijn in ons proces. Hoe het leven ons soms zo getekend heeft, hoe we soms zo die oude waardeloze motor geworden kunnen zijn. Maar ik wil u bedanken bovenal eerst dat de waarde van die motor nooit veranderd is. En ik wil u bedanken, Heer, dat we de plannen van de vijand over ons leven, dat we die mogen verbreken in de naam van Jezus Christus. Ik wil u bedanken dat we onszelf mogen verbinden met de Koning, de Koning en de Heer, de Heer, Jezus Christus. En ik wil u bedanken dat u ons een tuin gegeven heeft en dat u ons roept om te staan in onze tuin en elk vosje te gaan vangen. En ik wil bidden dat u met uw Heilige Geest zult spreken over de vosjes in ons leven. Ik wil bidden, Heer, voor elke strijd in ons leven waar we soms misschien wel keer op keer onszelf leeggeroofd voelen door de Filistijnen, door de vijand, door de duivel. En dan wil ik u bedanken dat u ons de naam boven alle naam gegeven heeft. Dan wil ik u bedanken dat we mogen weten dat we in u een positie hebben gekregen om te regeren over het rijk van de duisternis. En ik wil bidden, Heer, voor de mensen om ons heen, Heer, waarvan we zien, de slang heeft ze op de korrel. Misschien wel onze kinderen, misschien wel onze partners. Heer, dan wil ik bidden, Heer, dat u ons de geest van Eleazar geeft, Heer, waardoor we in onze kracht kunnen gaan staan door uw Heilige Geest, dat we de slang kunnen storen. Heer, er is misschien wel te veel om voor te bidden, maar ik wil bidden dat u met uw geest, ja, de woorden die net gesproken zijn, dat u het zult nemen en dat u ons daarmee wakker maakt, dat u ons daarmee ja, begeesteren zult. Dat u daar ontstaan mee vullen zult. Dat u ons daarmee bekrachtigen zult. Ik wil bidden voor deze gemeente. Ik wil bidden dat, ja, dat u de leiders van deze gemeente ook gewoon richting geeft. Heldere richting geeft. Ik wil jullie bemoedigen ook als leiding. God gaat jullie uitroeptekens geven in plaats van vraagtekens. En als het eenmaal duidelijk is wat het mag gaan worden, wat de koers is die de gemeente mag varen, dan bid ik jullie geloof toe om daar aan die beloftes, aan dat plan van God vast te houden. Want ook dat plan zal betwist worden. Ik wil bidden voor deze gemeente, ik wil bidden voor uw eenheid. Ik wil bidden dat ze eensgezind op het pad mogen wandelen wat u voor deze gemeente heeft. En Heer Jezus, we willen bedanken, Heer, dat uiteindelijk alles gaat, Heer, om uw koninkrijk. We zoeken niks van onszelf. We zoeken niks voor de christengemeente Gorinchem. Heer, we hebben één verlangen, is dat uw naam verhoogd wordt in Gorinchem. Dat uw naam verhoogd wordt op ons werk, dat uw naam verhoogd wordt in onze straat. De naam van Jezus. En dank u wel, Heer, dat we uw naam mogen spreken. Heer Jezus, dank u wel dat u gewillig was de heerlijkheid achter te laten. Daar waar 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor zover daar tijd is, de engelen u aanbaden, zei u, ik laat het achter om naar de mens toe te gaan, om de relatie met de mens te herstellen. Nee, Jezus, dank u wel dat u gegaan bent van de stal naar het kruis en dat u alles droeg wat ons van u scheidt. Nee, Jezus, uw naam zij daarvoor geprezen. En dank u wel, Jezus, dat u de dood en het dodenrijk overwonnen heeft. Dat geen mens in deze zaal de dood meer zal proeven, zegt uw woord. Maar dat we uw heerlijkheid in zullen gaan. En ik wil u bedanken dat we dat leven wat ons te wachten staat nu al mogen omarmen door de aanwezigheid van uw Heilige Geest. Uw woord zegt, Heer, dat als wij u leren kennen, dat wij nieuw leven ontvangen, eeuwig leven ontvangen. En ik wil bidden dat met uw leven ons gewoon zult doorstromen, deze morgen ook opnieuw. Ik wil bidden dat met uw Heilige Geest zult spreken over alles wat gezegd is. Dank u wel voor uw trouw en voor uw goedheid. Geprezen zij uw heerlijke naam, Heer Jezus. Amen.